Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Merel, mag ik een heel klein stukje van jouw banaan?
Ja, misschien, tuurlijk.
Ik besef net, ik heb geen tas bij me. Ik heb mijn handen net gewassen. Nee, want dan ga ik stuiteren. Want je zou het niet zeggen. Ik heb heel de ADHD.
Wat gaan we nu
Surprise. Ik wil het even hebben over... Eerst even nog een klein intermezzo.
Gewoon genoeg, want dan eet ik het rest op. Dus pak maar gewoon de helft of zo.
Ja. Je bent net Sint Maarten, maar dan met een banaan.
Joost, ik wil
Sint Maarten die op het paard zit en dan met zijn zwaard zijn banaan. Ja.
Mag dit erin, Merel?
Dag lieve luisteraar, je hebt het overleefd 2020 en joeper de poepie, wat is 2021?
De sequel.
Ja, het is echt deel 2, hè Joost, van een rampjaar. Maar we zijn er nog, we zijn gezond, Joe Biden is beëdigd. Het schijnt dat de Britse variant van het coronavirus prima bestreden kan worden door de vaccins die er nu zijn. Lieke Marsman is de nieuwe dichter des vaderlands, wat ik alleen maar kan toejuichen. En wij, lieve luisteraars, zijn vandaag weliswaar qua boekenkeuze niet zozeer urgenter dan ooit. Maar we gaan het wel hebben over een boek dat heel veel mensen kennen en waar heel veel mensen van houden. En ik denk dat het gewoon even lekker kletsen wordt over een van de grote lievelingsboeken. Even van, ik ga nog niet zeggen wat het is, dat weet je natuurlijk al lang als je de titel van deze podcast hebt gezien. Toen ik voor het eerst het boek aan iemand cadeau ging doen, toen was ik student, kocht ik het bij boekhandel Braamstra. En daar zeiden ze toen ik het bij de kassa afreed, van oh, nou dat is zo'n goed boek. En toen kwam de stagiair erbij. Ja, zo'n goed boek. Hè? En iemand uit de winkel. Ja, goed boek. Vrouw, echt een heel goed boek. Ik heb het over The Secret History van Donna Tartt. Verschenen in 1992. Niet waar, Joost?
Een klassieker.
Wij hebben het allebei. Nou, ik heb geteld. Ik heb het 5 keer gelezen. Dus 4 keer herlezen. Jij?
Ja, ik denk ook 4 of 5 keer.
4 of 5 keer.
Ik ken een vriendin van me, een uitgeverster in Frankrijk, die het elk jaar leest op zomervakantie.
Ja, snap
ik. Dat is gewoon haar ritueel. De zomervakantie begint en ze leest het boek.
Ik sprak Eva Meijer 2 weken geleden, ook gewaardeerd schrijfster. En die zei, oh, ik heb het net weer uit. Ik ken zoveel mensen die het niet bij 1 keer kunnen laten. Nou, vandaag, lieve luisteraars, gaan we erin duiken.
Merel, heb jij het gelezen?
Nee. Ik ben er ook weer, jongens. Hallo.
Ja, hi,
Bob, ik heb weer iets niet gelezen.
Ja.
Bob zit ergens in een plastic bubbel. letterlijk is hij de boy in de bubbel. Omdat hij gewoon omdat hij getest is en nu de testuitslag afwacht.
En met getest
op corona. Op corona.
Ja, heel flauw. Dus hij ligt nu in een plastic long.
Plastic long.
Zijn haar te feunen. Ja. Maar wij zijn
Zou
het
niet heel
wel?
Grappig zijn als we nu opeens erachter komen dat Bob helemaal geen rood haar heeft? Dat gewoon die uitgroei nu zichtbaar wordt. Omdat niemand naar de kapper gaat.
Schatje, dat zou ik heel erg leuk vinden.
Alles zou alles veranderen aan hoe ik naar Bob kijk.
Ja. Dat hij überhaupt geen haar heeft. Dat hij ook zijn wenkbrauwen erop plakt. Maar eigenlijk kaal is als een Van Eyck vrouw, weet je wel.
The Secret History,
The Secret History, Joost. Hoe oud was jij toen je dit voor het eerst las?
Ik weet nog waar ik... Dus daar kan ik het een beetje aan afleiden. Ik was eerst of tweedejaars.
Aan de universiteit?
Ik studeerde in Utrecht. En ik had een kamer... In een huis met voor de rest alleen maar meisjes. Op een of andere manier vonden zij dat ook heel raar. Maar dan kreeg ik gewoon een kamer van de huisbaas. En dat was echt zo'n pijpla, die kamer. Heel klein.
En welke straat was dit?
Dat was de Kerkstraat.
In Utrecht?
In Utrecht, een zijstraatje van de Nachtgaalstraat.
Oh, wat leuk. En, best wel een leuke buurt ook.
Hele leuke buurt, ja. En ik weet nog heel goed... Ik zie die kamer ook helemaal voor me. Ik had een... Ik had een soort van bankje zo neergezet. Dat, waarvan ik één, dat had ik gekocht bij die rommelhoek bij de IKEA, weet je wel. Waar, en daar miste één kussen. Dus ik was een bankje, maar ik kon er maar met één persoon op zitten. Dat was een soort van grote stoel. En omdat het een hele kleine kamer was, had ik ook al die tijd gewoon een eenpersoonsbed. En ik weet nog heel goed dat toen een keer een meisje in mijn kamer opkwam en die zag dat eenpersoonsbed. En die zei, Joost, als ik dit bed zo zie, heb je volgens mij nooit seks. En toen dacht ik, shit, ik moet nu vlug een tweepersoonsbed. Dus toen heb ik het bankje eruit gegaan.
Maar de secret history, Joost.
Maar wat ik dus wil zeggen, en daarom is dat bed niet onbelangrijk.
Oh.
Ik weet gewoon nog dat ik zo goed dat ik in dat bed zat en dat ik aan het lezen was en dat het gewoon 2:00 s'nachts was. En ik gewoon actief die beslissing nam van, ja, oké, ik moet nog 150 pagina's, maar ik ga niet slapen nu. Ik ga gewoon door.
Ik vind het heel grappig, Joost, want dit heb jij met meerdere boeken gehad. Want je hebt het ook verteld op die studentenkamer met Harry Potter, het laatste deel.
Dat is wel inmiddels een ander. Nee, inderdaad. Nee, maar er zijn een paar van die momenten geweest. En bij dit,
toen was je ook dronken, volgens mij, met Harry Potter.
Toen met Harry Potter moest ik wachten totdat ik weer nuchter was om verder te lezen. En, maar met dit weet ik nog echt heel goed dat ik die laatste 300 bladzijden gewoon in één keer heb gelezen. En het gewoon, ja, er echt perplex van stond. En dat er op het einde, dat er ook allemaal dingen gebeuren, we zullen het niet gaan spoilen, maar die ik nog zo goed weet gewoon. Ja. Zo'n indruk op me maakt.
Ja.
En sowieso dat er heel veel in dat boek zat. Ik bedoel, het gaat natuurlijk ook over het studentenleven. Wel op een veel toffer studentenleven dan je voorstelt. Ik bedoel, ik zat gewoon keurig op kamers in Utrecht. Dit speelt zich af op een hoogst exclusieve college campus.
Het ziet er prachtig uit.
In de bossen, met van die klassieke gebouwen van Vermont.
Ja, witte gebouwen. Het is gebaseerd op Babington College.
Bennington.
Wat?
Bennington.
Oh ja, Bennington. Bennington. Ja. Hoe kom ik dan bij Bennington? De Babington plot. Ja, nee, ik zit weer te filmen in mijn Mary Queen of Scots fase.
Ja.
Nee, maar jongens, Google het even op. Zie je meteen op TripAdvisor, de mooiste foto's. Het is een plek waar het wel eeuwig herfst lijkt. En het leidt wel een Quaker Communion. We gaan het zo meteen even verder hebben over hoe tof dit college is. Maar wat trof jou meteen aan dit boek?
Nou, gewoon allereerst hoe het begint. Weet je, je hebt een ik-persoon die echt gewoon tegen je spreekt. En gewoon het eerste dat hij
dat
zegt.
Dat doen ze, hè?
Ja, dat doen ze, ja. Nee, maar gewoon echt zo heel duidelijk. Van mijn naam is dit en dit. En dit is mijn geschiedenis en het is een slechte geschiedenis. Het boek begint. En het grappige is dat je dat nu wel vaker ziet in romans, maar toen was dat echt redelijk uniek. Het begint gewoon met een moord. Het gaat speelt zich af op een universiteit. En op de eerste 2 bladzijden zie je gewoon hoe een groepje studenten een andere student omringen. En dan weet je gewoon, oké, foute boel. En het gekke is, wat denk ik, waarom het zo lekker leest als je student bent, is dat het gewoon zo'n heel fijn perspectief hebt. Dus je hebt de hoofdpersoon, de verteller, Richard. En die is gewoon het perfecte perspectief, zoals Harry Potter dat ook is, of Charles Ryder.
Op wat voor manier dan?
En Charles Ryder in Brideshead Revisited. Het is een jongen uit Californië, beetje, nou, niet arbeidersklasse, middenklasse.
Nou, ja,
middenklasse. En die komt eigenlijk met meer geluk dan wijsheid aan de andere kant van het land terecht. Dus het land is helemaal nieuw voor hem. Hij zit daar opeens onder de vol met, zitten allemaal rijke kinderen. Dus hij kijkt heel erg op tegen al het geld dat ze hebben. Hij kijkt op tegen de gebouwen, tegen de natuur. Hij is heel slim, dat is eigenlijk wat hem op de benen houdt. Maar hij komt echt helemaal, zoals elke student dat denk ik heeft, opeens gewoon in een nieuwe wereld terecht.
Ja,
en moet voor het eerst gewoon buiten zijn oude vertrouwde terrein en zijn familie nieuwe contacten leggen.
Nou, je begint eigenlijk dan het boek ook met op dezelfde manier als tegenwoordig vaak een gameverhaal begint. De hoofdpersoon heeft geheugenverlies en gaandeweg ontdek je wat je vechtmoves zijn, hoe het verhaal loopt en wie de mensen zijn die van belang zijn. Maar als ik jou dus begrijp, Joost, jouw persoonlijke geschiedenis met de geheime geschiedenis is er eentje op een zolderkamertje, op een bed waar vooral werd geleefd in plaats van gesext. En
nou, dat kwam wel goed uiteindelijk, hoor.
Ja, Joost.
Zeg je nu maar gewoon voor.
Mag dit eruit, Merel?
Zullen we dit eruit
knippen? Jammer, jammer. Nou goed, mijn persoonlijke geschiedenis met de verborgen geschiedenis. Ik was 15. Ik zat net in de 4e en ik moest een weekend lang met mijn ouders mee. Die waren 10 miljoen jaar getrouwd naar Scheveningen. Daar zouden we naar Aida de musical gaan. En ik had dat boek meegekregen. En ik heb eigenlijk niks, ik heb helemaal niet geparticipeerd. Ik ben gewoon alleen maar dat boek aan het lezen geweest. Dus mijn omstandigheden waren gewoon, ja, mijn moeder is best wel krenterig. En die luistert deze podcast gelukkig niet. Van een heel goedkoop.
Hij is gratis, de
zee. Podcast. Stil. Dat maakt niet uit. Zij is krenterig. Waardoor ik dit boek las op een heel erg afgeracht hotelkamertje. Die ik met mijn broertje deelde en met mijn zus. En ja, die waren gewoon lekker over stranden aan het Labrador zijn. En ik las dit en ik was helemaal weg. Ook omdat het je. Het is is zo'n magische leeftijd, die studententijd. Hè? En even is alles nog gelijk. Je bent nog niet verbitterd waar je later echt verbitterd zal zijn. De weg ligt nog open. Laten we het hebben over het verhaal zelf. Je begon het al een beetje over. Het boek opent met een moord, dat weet je, die is gepleegd. Je weet dus dat
zelf gebruikt ze term, het is geen who did it, maar why did it.
Why did it. En we krijgen dus het leven mee vanuit het perspectief van Richard Pepys, zoals jij inderdaad al zegt. Een wat armere jongen, maar hij kan een paar dingen heel goed, namelijk Griekse grammatica en liegen. En wanneer hij eenmaal op dat college komt, verzint hij ook zijn hele jeugd opnieuw tussen de Hollywoodsterren. Ja, weet je dat niet meer? Tussen de sinaasappelbomen. Op dat college, je moet je voorstellen, lieve luisteraar, het is een soort Zwijnstein. Het spreekt enorm tot de verbeelding. En al die rijke kids, dat is eigenlijk één grote afdeling van huffelpussen. Heet het stoned, weet je wel, doen eigenlijk geen fuck. Maar er lopen dus vijf zwadderigianen rond.
Ja, zo moet je het
zwadderigianen met de hersens van een Ravenclawer en het moreel besef van iemand die nooit op Gryffindor zou belanden. En dat zijn eigenlijk, toen ik het boek opnieuw las, trof het ook mij dat al die vijf personages, dus met wie hij later in zijn eliteklasse Grieks zou komen, met wie hij dus ook die hele secret geschiedenis zal gaan beleven, die staan eigenlijk allemaal een beetje voor een tijdsvlak uit de Amerikaanse/Westerse geschiedenis. Neem bijvoorbeeld het vermoorde personage, Bunny. Dat is iemand dat je denkt, je kan er een schep Ritalin in stoppen en hij kwaakt nog steeds door. Dat is eigenlijk iemand, hij gedraagt zich als een soort van, uit de jaren 50, zo'n stoere jongen, blozende Amerikaanse jongen die even appels gaat plukken.
Ja, en die ook de held van die, that's right, old boy.
Ja, that's right, old boy.
Zo overdreven, coquette.
Fucking patriarchaal. Staat erop dat vrouwen alles doen achter het aanrecht. En hij draagt ook de hele tijd van die corduroy jasjes die een beetje afgesleten zijn.
Het is
en
wel
zo.
Een boek dat het helpt als je van mooie kleren houdt. Want daarom zou het ook zo perfect verfilmbaar zijn. Maar daar moeten we het straks maar over hebben. Iedereen ziet er wel geweldig uit.
Het leuke is ook, Donna Tartt is in het dagelijks leven echt een vintage fetishist.
Ja,
die heeft natuurlijk, ik denk tientallen miljoenen verkocht. Misschien wel tegen de 100 miljoen euro aan boeken verkocht.
Ja, waarschijnlijk. Ja.
En die is helemaal dol op kleren. Maar dat zie je ook inderdaad hoe ze haar personages aan en omkleedt. Want naast Bunny, daar komen we zo meteen op wat zijn rol is, heb je Francis. Nou, die heeft rood haar zoals wij denken dat Bob rood haar heeft.
Ja.
Die kleedt zich als een dandy uit de jaren 10. En er is een tweeling, een jongen en een meisje. Fun fact, hè. In de oude Griekse verhalen is het altijd een groot probleem als er een tweeling werd geboren. Ook in de tragedies, als er een tweeling ten tonele werd gevoerd, dan weet je gewoon dat iedereen fucked was. En die dragen het liefst witte kleren, een beetje matrozenkleden. Dus denk je de Roaring Twenties. En dan heb je Henry Winter, een beetje qua charisma de Mark Rutte van het stijl, die in een soort sombere jaren 30 outfit rondloopt. En Richard, die eigenlijk de meest moderne is van het hele stijl.
Ja, van zo'n jaren 80 kind.
Echt? Nou ja, hij zal geboren zijn, want hij is in het boek is uit 92, hij is 20 als het begint, dus hij zal begin jaren 70 zijn geboren. Maar, en dat viel mij ook eigenlijk meteen op toen ik het dus herlas, ze zijn allemaal, hij is volgens mij de ena jongste. Volgens mij is Francis uiteindelijk de jongste.
Ja,
ik weet het niet zeker meer.
Hij is de oudste in ieder geval.
Maar boeit ook niet. Zij zijn eigenlijk allemaal, ze zullen allemaal dus eind jaren 60 geboren zijn. En dus zijn ze lid van de zogenaamde Lost Generation. Of een van de talloze zogenaamde Lost Generation. Het zijn de mensen die net te jong zijn om de voordelen van de babyboom generatie te hebben meegepakt. Die eigenlijk ook met de zich steeds uitbreidende koude oorlog steeds pessimistischer worden over de maakbaarheid van hun eigen toekomst. En dat zie je ook op die generatie studenten die op het moment dat het boek begint aan het studeren zijn, of beter gezegd aan het drugsgebruiken zijn, op Hampton College. Het is eigenlijk totaal nihilistisch.
Nou ja, grappig dat je dat zegt. Want aan de ene kant is het, heb je dus dat beeld van Hampton College en dat is gewoon, het lijkt me goed om deze lijn nu alvast te leggen. Zij zat op Bennington College, Donna Tartt, met Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis kennen we van Less Than Zero, over die totale snuivende feestende, maar vooral heel nihilistisch lege
We kennen hem
personages.
Ook natuurlijk van The Rules of Attraction.
Rules
over
of Attraction gaat
college.
Ook over
en zijn beroemdste boek,
American Psycho.
Yeah.
Ja. En aan de ene kant is dat ook wat Richard aantreft. Die treft gewoon een universiteitje aan met hele verwende kinderen die in dure kleren aan het feesten zijn, aan het rondneuken. af en toe lekker snuif hier en daar nemen. En eigenlijk in dat... En dat is ook wel de wereld waar hij zelf meer bekend mee is... als tiener in Californië. Maar dan ontdekt hij dus binnen dat groepje wat je net beschreef. En dat is een groepje dat dus volkomen ontoenaderbaar is door de andere studenten... omdat zij niet feesten, zij snuiven niet... en zij houden zich redelijk afzijdig van alles. En ze hebben ook maar les van één docent. En dat is natuurlijk het meest elitaire van allemaal. Hè? Je hebt hoe elitair je wereld er is, er zijn altijd weer deuren door... waar je door kan gaan en een nog elitaire wereld inkomt.
En ze krijgen de facto eigenlijk de hele tijd privécollege. Ja,
ze zijn steenrijk. Ze krijgen les van een docent, Julian Morrell.
Julian Morrow. En dat is eigenlijk iemand die staat voor de hele 20e eeuw. Hij is een soort opportunist, maar vermomd als Perkamentus. Hij lijkt heel veel van je te houden. Maar ook toen ik weer voor de zoveelste keer dit personage tot me nam... Ik moest denken aan een uitspraak van Verlaine... dat beleefdheid gewoon georganiseerde onverschilligheid is... En dat gaat voor hem op. En het leuke is, je ziet dus de hele tijd... komen zij in oude krantenknipsels die Julian tegen. Zie je een feest waarop hij met Vivian Leigh lekker even aan het borrelen is. En op een gegeven moment staat er dit. George Orwell, een opmerkzaam waarnemer van wat er achter de betovering van opgebouwde façades lag... of het nu sociale of andere façades waren... had Julian bij verschillende gelegenheden ontmoet en had hem niet gemogen. Aan een vriend schreef hij, wie Julian Morrow ontmoet... krijgt de indruk dat hij een buitengewoon sympathiek en hartelijk mens is. Maar wat jij zijn Aziatische sereniteit noemt... is denk ik een masker voor een ijselijke kilheid. Dus dit is iemand die kent de beau monde van de hele wereld. Hij is vanaf het eerste moment bijzonder sympathiek. Hij is een beetje een soort verlegen kabouter. Zo wordt hij ook neergezet van hij kletst graag met je. Maar uiteindelijk is hij... berekenend en kil. Net zoals de Grieken die ze met z'n allen bestuderen.
Ja, want hij geeft dus Griekse talen en hij is niet bereid. Hij geeft dus alleen aan deze 5 kids geeft hij les. En Richard gaat meteen naar hem toe. Die denkt, ja, ik vond klassieke talen ook geweldig.
Maar hij gaat er ook heen, want hij gefascineerd is.
Hij is ook gefascineerd door dat clubje en hij hoort verhalen. Vooral omdat andere docenten tegen hem zeggen, ga alsjeblieft niet daar naartoe.
Ga geen Grieks doen. Wat ga je dan doen?
Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je Grieks doen. Dus hij gaat er naartoe, krijgt keurig de deur op zijn... De deur op zijn neus. En dan later, dat is natuurlijk echt zo'n heerlijk moment... die kinderen, dat groepje studenten zit met elkaar te praten... die kunnen niet op de vervoeging komen van...
Heb jij eigenlijk Grieks gehad, nee, Joost? Nee, ik ook niet.
En die kids zijn aan het praten over hoe ze iets moeten vervoegen... en dan opeens stapt hij tevoorschijn.
Lucatiefus!
Ja, volgens mij moet je eventjes...
Waarmee hij eigenlijk Expelliarmus zegt.
Ja, een soort van Expelliarmus, ja. Opeens onthult hij zichzelf als een tovenaar. Ah, you're a wizard, Harry! En op dat moment, mag hij erbij horen. En valt hij een soort van, denkt hij op dat moment... met zijn neus in de boter.
In de feta, want het is natuurlijk wel Grieks.
Met zijn neus in de feta, ja, in de Griekse geitenkaas. En heeft hij helemaal gewoon het idee van... dit is het leven dat ik wil hebben. En voor mij gaat het boek, denk ik... op een hele interessante manier heel erg over klassen. Het gaat heel erg over sociale klassen. Dus aan de ene kant heb je dat perspectief van Richard... die dus op die chique universiteit terechtkomt... en opeens ziet wat... ook de vanzelfsprekendheid van die kinderen. Gewoon hoe ze in een restaurant... die kinderen, het zijn gewoon studenten... maar de vanzelfsprekendheid van die studenten... hoe ze met geld omgaan. Hoe ze in een restaurant gewoon dingen bestellen. Terwijl hij overal over nadenkt.
Kan ik het me permitteren?
Ja, kan ik me kan permitteren? Eigenlijk is het leven heel stroef... en opeens komt hij terecht en dan ziet hij door dat geld... hoe makkelijk het leven voor die kinderen, voor die studenten eigenlijk is. En wat bijvoorbeeld ook heel mooi in zit... en die studenten horen dus bij een soort upper class... Het zijn allemaal erfgenamen, ze hebben allemaal ouders en oud-tantes die ze veel geld geven. Maar daar begint hij dan ook op een gegeven moment een verschil in te zien. Dus jij noemde het personage Bunny. En Bunny is zo'n type die we denk ik allemaal wel kennen, die heel gul is met geld, maar dan vooral andermans geld.
Ja.
Dus het begint gewoon mee dat Bunny hem dan mee uit eten neemt. En dan, dat vindt hij dan geweldig, hij hoort er echt bij, hij mag met Bunny uit eten. Nou, fles wijn, nog een fles wijn, oesters, noem maar op. En dat hij dan zegt, ik heb mijn portemonnee niet meegenomen. Zo, hey oude jongen, kun jij deze even betalen? En dan ziet hij dus dat zo'n Bunny op een bepaalde manier, die komt er wel uit een chique familie met een groot landhuis en zo. Maar als het erop aankomt, hebben ze helemaal geen geld. En is het zo'n kindje dat als het ware bij andere families wordt ondergebracht... En dan moeten die kinderen er maar, of die families er maar voor zorgen.
Hij is een soort koekoeksjongen. Dat zeggen ze op een gegeven moment ook over de ouders van Bunny. De Corcorans, die hebben 5 zonen. Die allemaal
Ja,
ik moest een beetje de Kennedys voor me zien. Ja. Maar dan
zonder geld.
Ted Kennedy, weet je wel? Dus een beetje die lompere Kennedys, ja. Die grote gasten.
De discount Kennedys.
Ja, de discount Kennedys.
Over de Corcorans wordt ook gezegd, lieve luisteraar. Dat zijn mensen die dol zijn, die dol zijn op geld, maar het een schande vinden als je ervoor moet werken.
Ja.
En wat ook heel typisch is aan deze scène, vind ik trouwens een fantastisch beschreven scène hier. Ze gaan dus inderdaad naar dat restaurant en Richard denkt, nou, op kosten van Bunny gaan we ons wel even helemaal vol slepen. Er gaat een alcohol. Hij lijkt wel Bonnie Sinclair of Bunny Sinclair eigenlijk. Oh, en dan heeft Richard, die heeft natuurlijk ook niet het geld, want de rekening loopt in de honderden dollars. Ja, ja. Het zijn studenten. En dan belt Bunny Henry. Ja. En Henry betaalt zonder morren. En ja, Richard denkt van, hè? Ja. En ja. Is woedend.
Ja.
Is woedend. En gaandeweg ontdekt Richard waarom Henry, maar ook de andere Bunny, klakkeloos geld geven. En dat kunnen we wel vertellen. Bunny weet iets over hen.
Ja.
Wat zij liever niet hadden geweten. En daarbij komen we ook bij het tweede thema van dit boek. Namelijk het verschil tussen reden, controle en roes. Eigenlijk tussen de, wat Nietzsche dan de Dionysische mens en de Apollonische mens zou noemen, hè?
Ja, Nietzsche stemt in.
Nietzsche stemt zeker in. Nietzsche FM. dit zijn mensen die dus heel...
Ja, daar zitten de echte luisteraars. Daar zitten de echte luisteraarcijfers.
Ja, ja. Met Nietzsche hamers FM. In hun gezicht te slaan.
Ik weet dat je heel veel luisteraars hebt die je niet wil hebben, maar je krijgt ze wel.
Ja. Dit zijn dus hele beheerste mensen. Zoals je al zei, ze feesten niet. Ja, ze komen wel een keer op een feestje, maar dan slaan ze iedereen dood.
Ze hebben wel stiekem een soort van allemaal alcohol. Hun alcoholproblemen. Ze weet hebben je wel, allemaal... Maar niet op een explosieve, leuke manier.
Nee, want op een gegeven moment vertelt Richard dat hij in het begin eigenlijk, als hij op teruggaat, besefte hij dat hij helemaal geen idee had hoeveel ze eigenlijk dronken. Dat ze gingen picknicken en een theepot gevuld met whisky meenamen.
Ja, ja, ja.
Het is gewoon idioot, maar... Zij, die superbeheerste studenten Grieks en ja, mijn geliefde is, heeft eindelijk samen gedaan in Grieks. Dus ik heb hem even geïnterviewd hierover. Want ik bedoel, ik spreek alleen maar Engels, Latijn en Duits. Dus ik kan het verder. Nee, ik bluf trouwens. Ik spreek alleen maar Engels en Nederlands. En Twents, dat is eigenlijk het belangrijkste. Twents, ja, wat heb je nog meer nodig? Ja. Mag dit eruit, Merel? Dat vind ik heel stom. Nee, je gaat niet doen. Ja, je bent zo'n harpij, hè? Weet je, om even in het Griekse thema te blijven. Anyway.
Hey Ellen, ik spreek vooral lichaamstaal.
Ja, kijk, ik spreek braille. Met hetzelfde, toch?
Nee, oké. Okay. Ja. Ja, ga door met je verhaal. Apollonische mens.
Apollonische mens, de redelijke mens. De mens die gelooft in het verstandelijke, in de beheersing, de controle. En de Dionysische mens. Nou, denk maar iemand die gewoon met een wijnrang om zijn tokens heen... Ja. Lekker helemaal aan de drugs rondjes transt. Ja. En die jongeren, dus die groep, behalve Richard... die zijn daarvoor al bezig geweest met het kijken of ze zo'n roes... kunnen opwekken. En dan zou je denken,
de oude Grieken die roesen beschreven. Dat je ook gewoon de goden kon zien.
Ja,
en
precies.
Zo. En dat gewoon de spirituele wereld zich aan je openbaarde.
En dat je echt gewoon voorbij het nu kijkt. Dat je tijdsbeleef. Eigenlijk wat mensen nu beschrijven als je een mix van So You Think You Can Dance en een ayahuasca trip. Dat is eigenlijk zo'n bagantische rite.
Ja.
En wat ik dan heel hilarisch vind, kijk, en nogmaals, lieve luisteren, Tart beschrijft echt gewoon, het is zo filmisch. Je ziet alles beklijft. En dan vertelt ze dus op een gegeven moment in een landhuis... wat natuurlijk ook weer een erfstukje is van een van de rijke tantes... van Francis, geloof ik.
Ja.
Dan hebben ze afgesproken... nou, nu gaan wij een heel weekend vasten... en daarna gaan we bepaalde halfgiftige bladeren eten... die ook in het oude Griekenland werden gebruikt. En dan komen we in de roes. En dan zien ze tussendoor... Bunny deed het hamburgers en cheeseburgers eten. En dan hebben ze er genoeg van. En dan sluipen ze weg, nemen ze die drugs in... En dan komt er een soort van, ja, ik vind dat zo weergeloos. Ze rennen met herten. Ze weten niet hoe, maar Camilla loopt haar te verven met bloed. Ze kijken voorbij de tijd. Het duurt dagen voordat ze weer een beetje bij zinnen zijn. Het is alsof ze gewoon een massale hersenverstuiking hebben.
Maar
ze doden een boer.
Een boer, ja.
En in deze tijd van boerenprotesten zou je dat lef niet meer kunnen voorstellen.
Ja.
Maar ja, dit is begin jaren 90. Er was nog geen stikstofcrisis. Dus de boeren hadden nog helemaal geen reden om hun trekker in te zetten als dwangmiddel. En wanneer zij thuiskomen, raadt Bunny eigenlijk, die woedend is, dat hij het mee mocht.
Bunny snapt het op een gegeven moment. Er zijn een paar krantenberichten en die heeft op een gegeven moment door van, wacht, dit is wat jullie gedaan hebben. En Bunny is niet per se een heel nobel mens, dus hij gaat het niet aangeven bij de politie. Hij denkt gewoon, hey, jij bent een pinautomaat. Denkt hij gewoon over...
Maar dat dacht hij er altijd al. Ik denk juist, hij is een soort... Wat je, Loki, die je hebt de god Loki in de Noorse oudheid. Ja. Die gewoon loopt de kut om het kutten. Weet je wel, de chaosangst. Dat zijn net... Ik ken ook een meisje, dan telkens als ze weer een goedlopende relatie heeft... dan gaat ze vreemd. Weet je wel, gewoon die destructiviteit.
Om terug te komen op dat klasse-idee. Wat er denk ik bij Bunny ook in zit. Ik bedoel, Bunny weet zelf ook wel dat hij geen geld heeft. En dat hij daar heel erg Henry voor nodig heeft. En dan krijg je een gekke relatie... waarin hij op een gegeven moment een hekel krijgt... aan het feit dat hij Henry nodig heeft. Want hij weet dit nu van Henry, dus hij kijkt neer op Henry. Dus er ontstaat een heel soort gemene balans in.
Ja.
En daar komt bij dat Bunny...
wacht eens
Bunny
even.
Bunny is eigenlijk de enige uit het groepje... die ook nog met andere studenten omgaat.
Ja, en Bunny ontdekte trouwens... die connected ook omdat hij stiekem Henry's dagboek... Dat Henry leest het schrijft in het Latijn zijn dagboek... because why shouldn't you?
Why not?
Why not? En Bunny wordt steeds, die gaat in het openbaar, gaat hij een beetje plagen. Dat
gaat een beetje plagen, ja. En ze weten ook bij Bunny, van dit is gewoon een heel indiscreet persoon. Dus de kans is heel groot dat hij het gewoon aan zijn vriendin vertelt. Hij is de enige die ook wel omgaat nog met andere studenten.
En flink drinkt en drugs gebruikt.
Dus hij is de enige waarvan ze denken, ja, dit is gewoon, in dit complot is hij de zwakste schakel.
Ja, en de meest onbetrouwbare. En op een zeker moment biecht hij het helemaal stomdronken op Richard.
Aan Richard, ja. En dat is eigenlijk het moment dat voor de rest van de groep duidelijk wordt van... shit, dit is niet houdbaar.
Nee, hij was de drempel. Dat zegt Henry op een gegeven moment. Richard confronteert hen ermee en hij is eigenlijk ook wel blij mee. Want opeens is hij in crowd.
Ja, opeens. Ja, dat is natuurlijk wat hij al die tijd wilde. Opeens hoort hij bij het geheim en heeft hij precies... staat hij op gelijke voet met ze door dit te weten. En ondertussen, en dat moet je ook erbij zeggen... want we vertellen nu het plot zo na... maar inmiddels met die personages speelt ook alles. Aan de ene kant is Richard wel heel erg gefascineerd door Camilla.
Yeah.
En Francis, die homoseksueel is wel heel erg geïnteresseerd in Richard. En Richard vindt dat ook ergens wel fijn. En dus ondertussen ontstaan er... ja, zie je helemaal die blik op hem... En zie je hoe Richard met die vrienden omgaat. En wat ik eigenlijk heel fascinerend vond, is dat je... wat voor mij is een eye-opener... Er zaten in het boek voor mij een aantal eye-openers. Ja. Waardoor je weet... Richard is ook maar een personage dat niet alles vertelt.
Mm-hmm. Ja, dus op een gegeven moment hij liegt heel veel.
Hij liegt tegen die vrienden. Dat is duidelijk, dat weet je als lezer. Maar ook tegen de lezer vertelt hij niet alles. Dus er zijn gewoon een keer een moment dat hij opeens vertelt van... ja, en toen zag ik ze voorbij komen... en ik stond net bij de supermarkt coke te snuiven van de kofferbak met die en die. En opeens denk je, hè? Maar ja, tegelijkertijd, dat is ook nog een deel van zijn leven. En hij stond te tongen met die en die op een feestje. En opeens snap je van, hé, wacht, er is gewoon... hij heeft nog veel meer kanten. Hij laat alleen deze ene kant zien.
Ja, en de verborgen kant.
Wat ik gewoon met Richard ook heel interessant vond... die had het net over Julian, hè, waarvan je opmerkte van achter zijn beleefdheid... Beleefdheid is eigenlijk een vorm van desinteresse. En eigenlijk gaat er een soort van opportunistisch gemene man in schuil. Dat je kent Richard de hele tijd als een... Hij is de ik-persoon, dus die alles vertelt. En dan redelijk aan het einde van het boek, of echt in de tweede helft... komt hij Henry ergens tegen. En dan zegt Henry tegen hem... Weet je, Richard, je bent eigenlijk helemaal geen aardig iemand.
Hmm.
En dan... valt ook het kwartje bij Richard zelf, dat hij dat inderdaad niet is. En het grappige is, kijk, als lezer ga je helemaal met hem mee, want het is zo'n prachtig verhaal en het is zo'n prachtige setting. En het zijn allemaal hele mooie mensen die er heel mooi uitgeleid bij lopen, die ook nog eens slimme dingen zeggen. Maar op een bepaalde manier, die moord accepteer je meteen. En eigenlijk alle morele bezwaren die je kan opmerken, die geeft Richard gewoon meteen op. Want hij denkt alleen maar, ik wil erbij horen.
Precies.
Ik wil gewoon. Dus eigenlijk is hij, en dat in het begin, in de openingszinnen zegt hij, of nee, ergens in de tweede helft van het boek zegt hij er ook wel van, dat hij er heel lang over heeft gedaan om te bedenken dat hij zelf misschien ook gewoon een slecht mens is. En dat hij niet zomaar toevallig in dit verhaal meegesleurd wordt.
Er is op YouTube een enorm aantal video's gewijd in het boek. Heel veel mensen ook hoe de film eruit zou moeten zien. Daar komen we zo meteen nog wel even op. En er was eentje die zei, nou dat was ook zo typisch. Hè? Dat boek wordt overal geprezen en geloofd. En één review was negatief. Die heeft dan 1 like en 4000 dislikes.
Ja, ja, ja.
En haar bezwaar was, dit zijn niet likeable personages. Dat zijn ze ook, maar ze zijn fabulous.
Ja, ze zijn fabulous.
Ze zijn allemaal fysiek super aantrekkelijk. Je hebt een tweeling die vermoedelijk met elkaar seks heeft.
Ja, dat is heel grappig. En dat is een van de dingen dat je merkt, dat Bunny gewoon steeds gemener wordt naar die groep. En dat hij dat op een gegeven moment echt zo zegt van, hey, doen jullie het eigenlijk wel eens met elkaar?
Ja.
En dat eigenlijk bij Richard, dat hij dan toe moet geven dat hij dat ook wel eens heeft gedacht. Dus een tweeling die gewoon te close is met elkaar.
Ja, ja, ja. De pornofantasie. Trouwens, de tweeling is dus een jongen en een meisje. Lieve luisteraars, dat je niet opeens double date met e-mail to Berlin voor je hoofd hebt. Oh, hebben wij trouwens...
Ja, waarom zit dat in godsnaam in jou?
Merel, mag ik een vraag?
Ja. Hallo. Ik wil wel wat aan jullie vragen.
Ja.
Namelijk, hoe spreken jullie Ted Hughes uit?
Oh jee. Ted Hughes. Zoals Hughes, zo liefst groot. Zo kan je het zien, ja.
Ik zou denken, Ted Hughes.
Hughes, ja. Want we hebben sinds onze plantcast,
ja.
Je weet wel, die ene waarin het een beetje fout ging aan het einde met de opname en zo.
Oeps.
Sorry nog daarvoor.
Oepsie-daisy.
We hebben een mailtje gekregen van Betty. Hoi lieve Boeken FM, dank voor de prachtige plantcast. Heb er zojuist heerlijk van genoten. Plathcast, moet ik zeggen.
Ja.
Een opbouwend puntje van kritiek.
Wat?
De naam Hughes
wordt
steeds op verschillende manieren verkeerd uitgesproken.
Ja, dat klopt.
Sorry, er is maar één juiste uitspraak en dat is...
Oh!
En dan krijgen we hem nu te horen.
Ted Hughes.
Hughes.
Dus,
Hughes. Oké, nou dat doen we dus nooit meer verkeerd. Dank je, Betty. Dat is leerzaam. Dank.
Ze noemt ons wel lieverd. Dus ze is wel blij met ons.
Nou, dank je. Hughes.
Dan hebben we een vraag van Catherine.
Spreken we dat goed uit?
Ja, Catherine. C-A-T-H-E-R-I-N-E. Catherine.
Oké.
Nou. In elk geval, lieve Ellen, Joost, Bob en Merel. De eerste keer dat jullie vroegen naar de plek waar jullie luisteraars vandaan luisterden, lag ik in bad in een huisje in Drenthe.
Oh.
Waar ik Boeken FM geheel in stijl afwisselde met het uitlezen van The Mirror and the Light.
Oh.
Nu gebeurde dat weer. Zelfde bad, ander boek. En besloot ik jullie toch een bericht te sturen. Als ik thuis ben, zonder bad, luister ik trouwens het liefste terwijl ik de was ophang. De Cromwell-trilogie las ik met dank aan jullie tijdens de eerste lockdown. Fuck Mary Kill, Jane Boleyn, fuck. Edward Seymour, Mary. Call me Wrightsley, kill.
Uh-huh. Ja, logisch.
Ja, logisch? Ja. Oké.
Okay.
Goed gekeurd. Nou, Catherine, daar heb je het. Ook nog een vraag. Nu we niet kunnen reizen, mis ik de tussentijd van het verplaatsen. Daarin kan ik helemaal verdwijnen in het universum van een boek.
Ja.
Bijvoorbeeld, tijdens een lange nachtelijke treinrit uit Duitsland leerde ik Zadie Smith kennen met White Teeth, op het laatste moment gekocht in een stationsboekhandel. Lang geleden, wachtend op een vertraagde vlucht in Rome, las ik Captain Corelli's Mandolin.
Ah, leuk! Je vind jij zo goed, Joost?
Ja.
In de trein naar Schotland las ik in één ruk Oranges Aren't the Only Fruit.
Oh, van Janet Winterson?
Ja, dat denk ik.
Ja.
Herkennen jullie deze intense leeservaring? En welke boeken lazen jullie in zo'n tussentijd? Of zijn er boeken die dat gevoel van verplaatsen zelf belichamen? Zelf moest ik denken aan Transit van Rachel Kusk.
Ja, denk ik.
Waar ik ook door werd weggeblazen. Dank jullie wel voor de heerlijke podcast, Catherine.
Dank je wel. Ik heb, wat ik in de vorige podcast ook vertelde, meisjesherinnering van Annie Ernaux in de Thalysse Amsterdam naar Antwerpen in één ruk uitgelezen. Een paar jaar geleden zat ik in Japan en toen kwam er een taxi maar niet. En toen heb ik in één keer Mystiek Lichaam van Frans Kellendonk gelezen, waardoor het ook altijd dat universum verbonden is. En toen ik voor de eerste keer in New York was, op mijn 18e, Anna Karenina.
Nice. Yes. Ik weet nog dat ik... voor het eerst in New York was.
Oh, Joost, wat leuk.
Ja, ik was voor het eerst in New York, ja.
Ja, wat heerlijk, hè?
Vele keren geweest daarna.
Ja, stad. Ja.
Kwam als een warme deken mee.
Het is echt jouw stadje,
echt
hè?
Echt mijn stadje.
Ja.
Het is ook gewoon een groot dorp, zeg ik altijd. New York, een soort groot dorp.
En je bek ligt, Joost.
En in ieder geval, ik weet nog dat ik naar de... Oké, twee verhalen. Die er al bij niet echt te doen, maar ik wil ze toch vertellen.
Al bij niet echt leuk, maar oké.
Knip je er wel uit.
Jongens, zullen we meer al in de geheel eruit knippen?
Ja.
Maar twee verhalen, al bij niet relevant. Maar een vriendin van me was eerder in New York en die moest toen met de trein naar JFK. En dus zij zat in de metro naar JFK. En toen keek ze op de ticket toen ze er bijna was, JFK vliegveld. En toen stond er opeens Newark.
Oh jee.
En toen was ze helemaal in paniek. En toen vroeg ze aan de vrouw voor haar van, oh my god, gewoon zo van, is this the train to Newark? En toen keek die vrouw eraan, die zei, you in the wrong train, girlfriend. Maar goed, toen was ik dus, anekdote 2, toen was ik dus in New York, toen dacht ik, dat gaat mij niet overkomen. En dus ik was ervan overtuigd dat ik gewoon echt 4 uur voordat mijn vlucht vertrok, of langer nog, ga ik daar naartoe, want ik dacht dat het 2 uur reizen was. Maar het is dus gewoon 15 minuten met de metro. Dus ik was er echt op het vliegveld met mijn koffer en mijn vlucht stond ongeveer nog niet eens op het bord. Dus toen heb ik daar een beetje rondgenuist. En toen heb ik daar in de Hudson's... Nee, niet Hudson's Bay, maar je hebt zo'n boekseller die op alle Amerikaanse vliegvelden zit, Hudson nog iets. En toen heb ik gekocht Old School van Tobias Wolff. Dat is een roman over, het speelt zich af in 1961 of zo. Het gaat over een jongetje op een elitaire jongensschool waar ze allemaal schrijfwedstrijden doen. En elk jaar komt er een grote schrijver langs. En dat jaar gaat Ernest Hemingway langskomen. En de winnaar die het beste verhaal heeft geschreven...
Ja, dit verhaal ken ik. Want dat is de zoon die de mail heeft geplagieerd van Chekhov. Dat is de zoon van Hemingway.
Nee. Dat is
een ander verhaal. Oh,
nee, en dit is dan... Grappig dat je dat zegt, want daar gaat het dus over. Dat hij dan... Hij is allemaal verhalen aan het schrijven en dan komt hij niet uit. En dan steelt hij een verhaal van een meisje.
Oh.
Van een meisje gewoon. Dat leeft hij in. Nou goed, prachtig, echt prachtig verhaal.
Een tip dus, dat boek ook.
Maar dat boek... Ik weet nog dat ik dat nog voordat ik in het vliegtuig was al uit had. Dat ik gewoon zo'n monomaan op zo'n bankje op het vliegveld in New York heb gezeten en dat heb gelezen.
Ach, wat heerlijk.
En ik heb ook nog, weet ik ook nog heel goed, Handmaid's Tale, dat ik naar Dubai vloog.
Oh ja.
Gelezen.
Ja, ik heb de biografie van Elisabeth II gelezen toen ik naar Mongolië vloog. Kom je ook heel raar aan. Heel raar.
Maar heb je ook niet als je reist dat je wel altijd een beetje een boek probeert te zoeken dat aansluit bij je bestemming?
Ja, zeker. Maar het heeft ook te maken met fascinatie. Kijk, ik ben het laatste jaar enorm gefascineerd door economie. En ik zou eigenlijk dit jaar gaan reizen naar Amerika. Ik wilde naar Ledig House om daar te gaan schrijven.
Er kwam iets tussen.
Er kwam helaas, ik weet niet wat, maar het kon niet of zo. Ja. Vaag hoor, bij het letterenfonds. Maar ik heb dus net van Robert Shiller dan maar gewoon op de bank thuis Narrative Economics uitgelezen. Wat eigenlijk, het is een heerlijk reisboek geweest. Het gaat over de verhalen, de metaforen waarop we onszelf vertellen over de economie. En hij vergelijkt dat boek is van 2019 met hoe dat leidt op epidemiologie. Terwijl hij dus nog geen idee had dat de manier waarop wij over virussen denken precies dezelfde manier is hoe economische narratieven vaar we gaan. Goed, dit gezegd hebben, de Merel, was er nog een vraag?
Ja, er zijn nog een paar vragen. Eerst een inzending van Marloes, waar ik nogal van onder de indruk was.
Oh, Marloes.
Marloes.
Dit is wat zij schreef. Ha, Ellen, Joost en Merel. Op aanraden van mijn dochter Tessel ben ik naar jullie podcast gaan luisteren en ben net zoals zij nu groot fan. Ik ben geïnspireerd geraakt om heel wat boeken te lezen waar ik anders misschien niet zo snel aan begonnen was. Zo ben ik nu bezig met Middlemarch, George Eliot.
Oh, wat leuk!
Waar Ellen regelmatig lovend over sprak. Ja. Normaal gesproken luister ik Boek FM tijdens het koken, maar de laatste afleveringen luister ik nu in 1 keer in de 3 weken op de dagbehandeling oncologie in het ziekenhuis in Delft.
Ach, Marloes.
15 jaar geleden zat ik op dezelfde afdeling en had gezworen er nooit meer te komen, maar dat is helaas anders gelopen. Ik moet regelmatig hardop lachen of gniffelen tijdens het beluisteren van jullie commentaar. Wat misschien niet helemaal bij de plek past, maar het in elk geval stukken draaglijker maakt. Gaan jullie dus vooral door met in 1 keer in de 3 weken een aflevering produceren en daarna nog vele, vele jaren. Want ik heb dochter lief beloofd dat we over 15 jaar nog steeds Boeken FM bespreken. Goed.
Oh, Marloes.
Oh, dat vind ik heel mooi.
Ja, ik ook. Ik word er helemaal stil van.
Daar doen we het voor.
Echt,
Oh, lieve Marloes. Nou, heel veel beterschap en sterkte. En
ja, heb jeetje. Ik ook namens ons gestuurd.
Ja,
Marloes.
En dan proberen je aan het lachen te krijgen. Dat is ook niet zo moeilijk als je kijkt hoe Joost nou bijloopt met zijn coronakapsel.
We missen allemaal gewoon een kapper. En mijn pony is gewoon niet onder controle. Mijn pony wil
staat
gewoon,
hij in Shetland in de kamer?
Mijn pony gewoon is gewoon aan zwaartekracht onderhevig. En die wil gewoon alleen maar omlaag.
Ja, maar je huid is er ook helemaal aan, Joost. Kijk, Joost heeft helemaal chemische peeling, zodat hij een babyhuid heeft. Maar hij ziet eruit als dat napalmmuisje uit de Vietnamoorlog.
Ja, nee. Maar zo voel ik me ook wel vaak, hoor. Ik voel me gewoon het meisje. Ik voel me de napalm. Ik voel me het landschap. Ik voel het vuur, gewoon alles. Die hele oorlog, dat ben ik. Dat denk ik vaak. Harry Mulisch zei het over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik zeg het over het napalmmeisje.
Jij bent de Vietnamoorlog.
Ik ben de Vietnamoorlog. Ja,
ja, ja, ja. Maar zonder gekheid, Marloes. En Tessel trouwens ook voor dat matter. Heel veel sterkte. En we zullen proberen om zo wacky mogelijk te blijven.
Zeker.
Zodat jij echt maar gewoon de meest irritante persoon op de chemoafdeling bent. Die de hele tijd lacht. En de rest ook vraagt wat je nou eigenlijk slikt.
Ja, ja, dan denk ik van, hey, doe mij maar wat van dat spul dat zij, ja,
dat zij ja, in de oren heeft.
Ja.
Nou goed, volgende vraag is van Marte. Lieve Ellen, Joost, Bob en Merel, dank jullie wel voor jullie fijne podcast.
Oh.
Ik beluister Boek FM vaak als ik op de trein zit. Misschien...
Mm. Wat heerlijk. Hij woont in India.
Ze woont in India. Ja. Over de hele wereld worden we beluisterd.
Ja. Ja.
Of ze, misschien is ze machinist, hè? Dat kan ook.
Kak, oh ja.
Ja.
Of een vogel. Nee. Oké, okay, goed. Als ik dan hardop met bepaalde opmerkingen moet lachen, kijken de andere passagiers verstopt achter hun mondmasker, verward om zich heen, zoekend naar waar dat gelach vandaan kwam. Die momenten voelt het alsof ik een soort pact met jullie heb. Een exclusieve verbinding die in deze tijden extra fijn is.
Oh.
Zo lief. Oh my god. Hou op met me hoor.
Is dit het nieuwe seizoen? Dat we gaan alleen maar lieve mails van mensen krijgen?
Ja, ik denk het wel.
We zijn helemaal niet lief. We zijn een clubje vreselijke mensen.
Ja, nee hoor, gemeen. Joost. Wij zijn Merel en ik zijn vet tof.
Ja, dat is ook waar. Ze heeft ook nog een vraag.
Ja.
Ik vind dingen een naam geven een hele uitdaging. Bij huisdieren gaat dit meestal makkelijk, maar bij het geven van een naam aan een personage of een titel aan een tekst blijf ik soms heel lang twijfelen. Hoe doen jullie dat, namen geven? Voegen jullie namen of titels pas laat toe in jullie schrijfproces of doen jullie dat eerder in het begin? Hartelijk groet, Marten.
Hey Marten, ik maak hieruit op dat je zelf ook schrijft. Het is jammer dat we niet weten wat je schrijft. Nou, de grap is, ik liet net die bom vlak voor deze uitzending vallen. Ik ben bezig met het schrijven van een roman. En Joost werd helemaal territoriaal.
Een walgelijk idee. Gewoon, ja, walgelijk als een idee. Vis die het land op probeert te komen. Dit is gewoon...
Nee, als een vriendelijke axolotl. Hallo, ik ben aan het lachen, Joost. Kijk nou.
Oh.
In ieder geval. En ik heb me hiervoor in mijn literaire carrière nooit hoeven bekommeren om namen. Want ja, poëzie, dan schrijf je lekker vanuit de ikkie en met mijn columns.
Een boodschappenlijstje.
Ja, ik heb nooit mijn zus of mijn neef, ik heb alleen mijn oude oom Karel, die af en toe een cameo maakt, genoemd. Maar ik heb dus nu wel al namen gegeven in de werkversie aan de personages. En kijk, mijn familie luistert toch nooit naar deze podcast. Kijk, een van de personages is echt zo'n feministische haiba en die heet Ankie, omdat mijn tante, die verder fabulous is, weet je, het is een beetje de RuPaul, maar dan een vrouw van mijn familie. Dus ik noem ze eigenlijk naar de mensen waar ze op moeten lijken. En jij, Joost? Je hebt ook het personage Joost de Vries in je debuut zitten.
Ja, het zit ook in een verhaal in mijn vorige boek.
Oh ja.
Maar dat is gewoon omdat ik, vond ik gewoon wel prima. Die naam. Maar het is meer met personages dat je die namen... het werkt namelijk soms heel goed als je een tekst schrijft en je werkt aan een verhaal. Om op een gegeven moment de personages is van naam te laten veranderen.
Ja.
En dan opeens krijgt dat verhaal een andere kleur en een andere klank. Dat merk je echt.
Kan je een voorbeeld noemen bij jezelf?
Ik heb wel met wat voor concrete voorbeelden heb ik gehad? Ik moet wel zeggen dat ik vaak, als ik aan mijn verhalen werk of aan mijn boeken werk, heel veel met het personage, daar ben ik vooral het meest mee bezig. En die naam, die weet ik dan ook heel veel. Maar bijvoorbeeld, ik had nu werken aan een boek en dat speelt zich op een bepaalde plek een bepaalde tijd af. Toen had ik een achternaam die ik heel mooi vond, die ik gewoon puur zelf bedacht had. En nu bleek ik dus dat er ook in die plek en tijd iemand met die achternaam rondliep. Dus
nee,
dat heb ik weggehaald. Yeah. In mijn roman De Republiek zat een personage, die heette Josip Brik. En ik dacht van, ik wil gewoon een gekke Oostbloknaam en ik kon niks verzinnen. Dus toen ben ik gewoon lettergrepen, gewoon een beetje willekeurig achter elkaar gaan opschrijven. En toen op een gegeven moment stond er Josip Brik, dacht ik, oh, dat klinkt wel oké. Okay. En toen volgens kreeg ik een mail of werd er gezegd in bespreking ook, dat er iemand blijkt zijn die Osip Brik heette. Dus op een of andere manier kan je het zo gek niet bedenken. Ik heb ook wel, als ik aan namen van personages moet denken die ze bijvoorbeeld uit een bepaald land komen, dat ik dan gewoon ga naar de Wikipedia-pagina van het Nationaal Voetbalelftal. En dan neem je gewoon een paar van die namen bij elkaar en dan denk je, hey, dit klinkt wel alsof ik uit Uruguay kom. Weet je, zoiets. Maar het is wel met namen en in die zin kleurt het gewoon heel erg. Kijk, als je een personage heet die Joost de Vries heet of Sanne de Boer of Peter Buurman, dan wordt het al snel een heel dagelijks verhaal.
Yeah.
Dus het is wel leuk. Ik bedoel, kijk, je kan je kinderen maar één keer een naam geven. Maar zolang je boeken schrijft, heb je gewoon elke keer weer nieuwe namen die je kan verzinnen en uitproberen. Dus ik heb daar altijd wel heel veel plezier in.
Ja, dat snap ik. En huisdieren?
Ja, ik heb geen huisdieren.
Oh.
Maar ik wil een hond.
Oh, echt waar?
Ja.
En hoe ga je die noemen? Ja, ik wil een naam, hè?
Ja, ik heb
ja, ik wil ook een hond trouwens.
Ja, ik ook. Want dan heb ik echt? Het zo vergeten.
Misschien moeten we een Boek FM hond nemen.
Yeah!
Nee, ik wil die hond wel echt van mezelf. Oh.
Kijk, zie je wel. Je moet helemaal niet aardig.
Mijn hondjes zijn. Kijk, ik ben nog een beetje aan het rondslukken. Ik heb natuurlijk cavia's. Hè, dus ja. Die kan je niet gelijk met een hond houden. Maar ik wil mijn hond Bluffy noemen.
Bluffy. Nou, zelf zat ik eigenlijk altijd denken aan dokter Bijtgraag.
Dokter Bijtgraag.
Ik kijk zo op, dokter, 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 kom dokter.
En kennen ze mij?
Of gewoon Bobby. Bobby vind ik toch wel de ultieme hondennaam.
Bobby, ja. En kennen ze mij, die had zijn kat Actie genoemd. Dan ga ik even Actie voeren.
Oh, wow. Nee,
en wij hadden mensen die, of mijn ouders hadden vrienden, die hadden twee honden, een man en een vrouw. En die, een mannetje en een vrouwtje. En ja, die honden natuurlijk. En die heette meneer en mevrouw Jansen. Die kon ook echt zeggen meneer. En dan kwam ook meneer.
Ja,
en
wat grappig. Ja, mijn moeder vertelde altijd zo over haar het verhaal dat er dan iemand in de buurt was die haar kat meneer Jansen had genoemd. Oh. En dan 's avonds dus van het balkon af meneer Jansen schreeuwde, zodat hij dan eten zou krijgen.
Business time voor meneer Jansen. Ja. Grappig. En mijn eerste twee kaartjes heette Misdaad en Straf.
Oh, wat vet.
Goed. Ja, dat is een beetje gejat hoor. Van
mijn hoofdzaam in mijn eerste boek heette Remt en Bind. Neus en Bind. En dat waren de cavia's van een vriendin van me.
Ik dacht eerst Bordewijk. Wat grappig.
Ja, nee, maar ja, zij heeft het misschien een Bordewijk genoemd. Maar ik heb het naar die cavia genoemd.
Nou goed, Merel.
Merel, zeg maar. Heb je nog meer vragen?
Ik heb, weet je nog dat wij, ik heb heel veel vragen, maar die ga ik nu niet stellen. Weet je nog dat wij hadden bedacht dat we mensen zouden koppelen met elkaar?
Oh,
iemand heeft een soort koppelprofiel ingestuurd.
Oh, en dit willen we heel graag dit jaar. Dit is echt ons goede voornemen voor dit jaar. Dat we Boeken FM mensen
naast gevaccineerd worden. Althans, je twijfel, dan moet je mensen zoenen. Maar...
Ja, dus als je dit nou hoort en je denkt, nou, dit is echt, met deze persoon wil ik wel een heel lang gesprek voeren over boeken of iets, nou ja.
Zoiets. Je weet het echt niet te verkopen.
Nee, sorry. Luister maar gewoon.
Is dit
en als je denkt, ja.
Is dit dinsdag dip of zo? Wat is dit?
Ik heb bijna weekend, jongens. Maar goed, ik ga het gewoon voorlezen.
Lees voor.
Hallo, lieve Boeken FM. Ook ik voel me af en toe nogal alleen in mijn boekenhobby. Nou moet ik toegeven dat ik ook wel erg obsessief ben. De 100 gelezen boeken ga ik dit jaar wel halen. Maar op werk en in mijn vriendenkring zijn er toch weinig mensen die boeken net zo opwindend vinden als ik. Dat vind ik af en toe best jammer. Ik doe wel mee aan internetcommunities, Boekmeter bijvoorbeeld. Maar die kunnen de honger naar eindeloze gesprekken over literatuur toch niet echt stillen. Vandaar mijn wanhopige verzoek om ook voor mij een boekenmaatje te vinden. Een paar van mijn all-time favorieten zijn Thomas Pynchon, The Crying Lot of 49, Nesquio, Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes, Dostoevsky, Misdaad en Straf, Willem-Frederik Hermans, Nooit meer slapen, Bret Easton Ellis, American Psycho, Cormac McCarthy, All the Pretty Horses.
Wat is dit voor hottie?
Ja, ik wil ermee trouwen.
Next, wat recenter werk, wat ik heel goed vond. Douglas Stewart, Shaggy Bane. Jente Postuma, waar ik liever niet aan denk.
Ja, ook geleden, ja.
Brandon Taylor, Real Life. Thomas Heerma van Volse Condities. Jeroen Brouwers, Cliënt E. Busken. Mm. Eva Meijer, De Nieuwe Rivier.
Eefje.
Nu de nieuwe Wessel te Gussinklo aan het lezen. Die hoort, als ik hem uit heb, zeker ook in bovenstaand rijtje thuis.
Oh, oester, waren wij. Oeps. Ja, goed.
Ik moet er wel bij zeggen dat muziek en minstens zo grote hobby is als literatuur. En dat ik bij ieder boek dat ik lees een zogenaamde leessoundtrack maak. Oh, met muziek die het beste bij het boek past.
Ja. Nee, maar volgens mij loopt David Pefko ons nou echt te trollen, hoor. Dit kan niet. Dit bestaat niet.
Dit echt. Ik kan verifiëren dat dit een echt persoon is. Een boekliefhebber met een liefde voor muziek is dus zeker een pre. Ik behoor sinds kort ook tot de groep Sufkutten met een boekenblog. Dat is misschien ook nog wel relevante informatie. Dat verhoogt het nerdlevel toch ook alweer een stuk. Alvast bedankt voor jullie zoektocht. In ieder geval, ik ben erg benieuwd.
En okay, wat is dus als je hier naar luistert en je denkt, mag ik een voornaam zeggen?
Ja, zeg maar een voornaam.
Ja, doe maar.
Oké, dit is Madelon.
Madelon.
Dus, ja, hoe gaan we dit aanpakken? Ik denk dat mensen gewoon kunnen mailen naar ons. En dan naar
een sollicitatiebrief.
boekfm@dasmag.nl.
Ja.
En dan onder de noemer Boeken FM
Madelon
Benefits.
Ja.
Ja, of zo. Boeken Friends.
Ja.
Hoe kunnen we dit noemen? Match Bookmaking? Ja. Nee.
Even iets nou, leuks.
Het is wel echt iets van dat we nu zo lang over de titel gaan nadenken van hoe dit moet heten. Ja, dat we dat vergeten te doen.
Ja. Maar jongens, als je denkt van ik wil met Madelon corresponderen, want ja, holy smoke, wat een coole boeken heeft zij genoemd. Ja. Stuur even een sollicitatiebriefje. Wij sturen ze door aan Madelon.
Ja.
En stuur het in voor. Want kijk, er zijn mensen die natuurlijk 3 jaar te laat. Stuur ze in voor. Want willen Madelon 1 maart? Nee, Madelon half februari?
14 februari.
Ja. Hmm. Voor 14 februari. Ja, dat is je deadline.
Voor 14 februari stuur je sollicitatiebrief en je antwoord voor Madelon naar boekfm@dasmag.nl. En dan weer nu terug naar...
Eerst een plasje doen.
Oh, een plasje doen. Oké.
Okay. Dit eruit of laten we dit?
Maar ik laat hem gewoon lopen.
Ja, ik ook.
Oké, okay, nou terug naar het boek. Kijk, voor dat we met de vragen begonnen, hebben we eigenlijk het gehad over de eerste helft van deze roman. Namelijk, hoe is men zo ver gekomen en waarom om Bunny te vermoorden? En dan ontstaat de tweede helft van de roman, waarin de begrafenis van Bunny plaatsvindt, maar ook een hele vergiftigde dynamiek binnen de overlevenden, over de blijvers, ontstaat. Want zij weten allemaal iets heel belastends van elkaar. Ze zijn samen medeplichtig. Ondertussen is er mega veel stress, want de FBI doet een onderzoek naar deze moord.
Ja, dat is natuurlijk een van de fascinerende dingen. Dat gaat denk ik ook weer over klassen. Het speelt zich
heel
af op
erg
elite school.
Ja.
En Bunny wordt vermist. En zij denken van, ze hebben iets met hem gedaan. En ze weten van, zijn lichaam zal vlug gevonden worden en dat wordt allemaal opgelost. Maar zijn lichaam wordt niet gevonden,
want
het gaat sneeuwen.
Ja.
En vervolgens ontstaat er dus een soort van enorme...
hysterie.
Een hysterie, maar allemaal tv-stations komen met cameraploegen naar die universiteit toe. Er worden allemaal vrijwilligers ingezet om door de bossen en de velden en de ravijnen te zoeken naar het lichaam. En in plaats van dachten van we doen iets en dan wordt het snel afgehandeld, wordt het gewoon een slopende... zaak waar de FBI helemaal onderzoek naar gaat doen.
Ja, omdat, dat is ook belangrijk om te weten, ze besluiten op een zeker moment, een beetje impulsief haast, om Bunny gewoon een ravijn in te duwen. Ja. Op een wat regenachtige dag, want ik zeg, dan lijkt het alsof die geslipt
hij
is.
Hij maakt altijd veel wandeling in zijn eentje.
Ja.
Kan de beste overkomen.
Het kan de beste overkomen.
En dit is geen spoiler, dit gebeurt letterlijk op de tweede pagina van het boek.
En de grap is dat ook hiermee, kijk, want deze roman zit heel erg sterk in elkaar. En ook heel symbolisch in elkaar. Want sneeuw is bij haar eigenlijk wat sinaasappelen zijn bij films in als The Godfather. Ja, ja. Gaat het sneeuwen, dan gaat het helemaal mis, lieve mensen. Op een gegeven moment is iets...
Is dit hoe je eigenlijk thuis praat? Is dit
tegen mijn vriend praat ik zo. Nee, gewoon, wanneer hij kookt. Nee, eerder in het boek hebben ze het kerstreces en Richard kan zich eigenlijk niet permitteren om op college te blijven. Dus hij gaat bij een oude hippie inwonen in de stad waar je de radiatoren...
Geweldige scène is dat inderdaad.
Een heel stuk inderdaad. En daar woont hij op een slaapkamertje met een open dak, dus de sneeuw die dekt hem toe en hij sterft bijna. En dat is heel schrijnend, want hij sterft liever dan dat hij aan zijn vrienden toegeeft van kan ik misschien €100 of dollar lenen?
Ja, kan ik bij jullie logeren?
Kan ik even bij jullie logeren? Het gaat sneeuwen, dus... Bunny is niet verongelukt eerst, maar verdwenen. En dat onderzoek, en dat is ook weer waar die klassenverschillen zo hard aan bij komen. De FBI heeft een soort man-crush op Charles. Dat is de ene helft van de twee. Die eigenlijk ook aanvankelijk als meest aimabele van het hele stel wordt gepresenteerd. En op een gegeven moment zegt Charles achteraf, nou dit weer echt een hele etmaal verhoord. Dus van ja, weet je wat ik heftig vind? Ze hebben gewoon niet de verbeelding om zich te kunnen voorstellen dat mensen als wij de daders zijn.
Ja.
Ze kunnen niet verder kijken dan onze gelikte buitenkant, dan onze hoge komaf, dan het taalgebruik dat gewoon echt verraadt dat wij top of de bil zijn in de samenleving.
Dat vind ik ook zo'n hele mooie scène dat dan Henry, die moet dan op het politiebureau komen.
Ja.
En die is dan zo heel erg mee bezig van oké, maar welk boek heb ik dan bij me? Welk boek zal ik dan in mijn, mijn binnenzak doen of in mijn jaszakje, want hij heeft altijd wel een
Griekse
boek bij zich.
Ja.
En dat hij echt denkt van, terwijl, daar gaat het gewoon niet om. Maar dat is
Kikero
dan...
of toch Ovidius.
Ja, inderdaad.
En af en toe moet ik wel zeggen, even kritiekpuntje op dit boek, wat ik 80 keer heb gelezen. Ik vind af en toe vooral personage Henry echt over de top.
Er zit gewoon jongens, een klein echt element in. Dat, en dat is grappig, jij en ik, we hadden het van tevoren over, hadden precies hetzelfde moment.
Op een gegeven moment dan vertelt Richard van, nou, en soms waren ze wel wereldvreemd. Want toen ik tijdens een etentje aan Henry vertelde dat de mensen op de maan waren geweest, kon hij het niet geloven. En toen dacht ik, nou, Donna.
Ja, als je nou, gemist hebt dat er een man op de maan is geweest.
Tenzij die in een fritselkelder zat, ze hele jeugd, ja, toch echt wel meegekregen dat. Dat,
eigenlijk is het boek gewoon een standaard deel 1 en deel 2. Dat, yeah. Het is schuld en boete op een bepaalde manier. Het, yeah, het eerste hoofdstuk is de schuld, is de misdaad die ze begaan. En het tweede deel is gewoon, hoe ga je daarmee om en hoe verwerk je dat? Sommige Richard die wordt gewoon nog meer verliefd op Camilla. Charles begint nog meer te drinken. En ze beginnen steeds grotere hekel aan elkaar te krijgen. Want het is ook natuurlijk, je hebt elkaar op elkaars lelijkst gezien.
Ja.
Dus die glans, hè, ze vierden echt dat ze samen waren. Ze vonden zichzelf heel verheven, moreel verheven boven alles.
Hoogbegaafd, want Grieks sprekend.
Knap, rijk. Ze vonden ze echt beter dan de rest van de wereld. En opeens zien ze hoe plat en vreselijk en banaal ze kunnen zijn.
Nou,
wat ik bijvoorbeeld echt een van de mooiste scènes vind, is dat ze dan naar de begrafenis gaan van Bunny.
Bunny, ja.
En dat is dan bij die ouders thuis. En dat ze elkaar gewoon niet aan kunnen kijken. Dat ze gewoon echt, die hechte vriendengroep, dat Richard ook gewoon iedereen elkaar begint proberen. Ja, dat beschrijft Donald Hart ook heel mooi. Dat ze elkaar echt beginnen te ontlopen.
Ja.
En het fijne is wel van het boek, het is een doorlopend narratief. En het bestaat wel uit heel veel korte hoofdstukken. Dus je hebt ook echt het gevoel, het zijn de hele tijd korte encounters met elkaar.
Maar heel
dus
goed.
Je hebt ook echt daardoor het gevoel dat je op zo'n campus zit, waar je elkaar de hele tijd tegenkomt.
Yeah.
En elkaar dan weer niet tegen wil komen. En dan weer op zoek gaat naar iemand en die kan je niet vinden. En dus die dynamiek zit er geweldig in.
Ja, en wat ik trouwens heel mooi vond, hè, dus op een gegeven moment, dat is dus vlak voor de ter aarde bestelling van Bunny, dan gaan ze logeren bij die ouders. Nou, moet je je voorstellen, luisteraar. Jij hebt iemand vermoord en die ouders die lopen jou ook te knuffelen, want jij bent ook zielig. Ze hebben geen idee dat jij de dader bent, maar jij bent een vriend verloren. En daarbij is ook, kijk, een van de thema's, we hadden het er al eerder over van deze roman, is de schone schijn ophouden, dat je wel gesteld bent of dat je een misdaad al dan niet hebt gepleegd. Maar als ze in dat huis komen, die ouders, die zitten eigenlijk ook financieel aan de grond. Die lenen en die smieren alles om geld te krijgen. Die hebben een Gucci-kamer. Nou, iedereen.
Oh ja, een Gucci-kamer.
Een Gucci-kamer. Ziet er natuurlijk niet uit. En die
heb jij
moeder,
een Gucci-kamer?
Ik heb een Gucci-kamer voor mijn cavia's. Ja, dat is dan één klein strafhoekje. En een tweede deel van die schone sarijn is natuurlijk de narcotica, die in de vorm van drank en drugs, maar ook het pillenkabinet van de moeder van Bunny.
Van Bunny,
dat is ongeveer, dat is gewoon beter ingedeeld dan, wat zullen we zeggen.
Ja, dat is
de haven van Rotterdam is cleaner wat dat betreft, heeft minder drugs.
Dat is ook zo'n mooie spanningsboog die er in het verhaal zit. Dat als die, kijk, dit zijn allemaal snuivende, feestende jongeren. Dus als dan de FBI naar die school gaat, ja, die zit iedereen met een probleem.
Iedereen
elke
campus
heeft gewoon zijn eigen huisdealer.
Ja.
En dan gaat iedereen denken van, oh god, hoe moeten we dit zien te vermijden dat dit ontdekt wordt?
Ja, dus ook dat ze moeten proberen te vermijden dat ze zien dat het allemaal niet zo netjes gaat. En dat er eigenlijk, ook omdat niksige leven in de jaren 90, want bedenk wel, dit was de tijd die werd aangekondigd door Fukuyama als the end of history. Weet je wel, nu waren wij er, de voltooiing, het slotakkoord van het maakbaarheidsprincipe.
Ja, de Koude Oorlog zat erop.
Nou ja, tegelijkertijd, dat vind ik ook zo'n interessant boek, Prozac Nation van Elizabeth Wurtzel. Die heeft er een heel mooi essay over geschreven, dat in de jaren 90 natuurlijk kwamen dingen als grunge op, waarin mensen in gescheurde t-shirts rondliepen. Want ja, er viel niks meer. Je kon je niet meer verzetten tegen het kapitalisme. We zouden blij moeten zijn, want iedereen had te eten. Maar er was een vacuüm in onze harten.
Ja,
en dat beschrijft Dart heel mooi.
En zij probeerden dat vacuüm dus inderdaad te vullen met die Griekse idealen.
Ja.
En in dat tweede helft van het boek zien ze dus hoe leeg die idealen eigenlijk zijn.
Nou, het komt natuurlijk, jongens, tot een daverende conclusie gaan we niet verklappen. Maar wat ik wel, daar in die laatste scène wordt een van die personages die wordt neergeschoten.
Ja.
En het eerste wat hij denkt is niet van kak, ik ben geraakt. Maar, oh nee, shit, met mijn Paul Smith shirt. Godver, daar heb ik heel veel geld voor betaald. Waarmee ik maar zeggen wil, ijdelheid der ijdelheden.
Ja. Waarom is dit geen Netflix-serie, Ellen?
Nou, grappig
dit is wel
dat je dat vraagt.
Dat je denkt van, waarom is dit in godsnaam geen Netflix-serie?
Nou, dat grappig, want het is natuurlijk ontzettend filmisch geschreven. Net zoals Kleine Brandjes Overal van Celeste. Het boek kwam uit en het werd meteen door Warner Brothers opgekocht. Maar toen gebeurde er een aantal sinistere dingen. Onder andere de regisseur ging dood. En in 2002, nog sinister, werden de filmrechten overgekocht door Jake en Gwyneth Paltrow. En die zouden het gaan regisseren en produceren. Maar toen ging hun vader Bruce Paltrow dood. Ja. Waardoor zij er geen zin meer in had. Een beetje zo, iedereen gaat dood die ermee betrokken raakt. En nu liggen de rechten weer bij Donna Tartt. En die heeft nog recentelijk in een interview aangegeven dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Maar de grap is dus wel, er zijn heel veel trailers ook nagemaakt van deze roman.
Ja, je hebt echt van dat fanart.
Ontzettend.
Van die fanfictions.
En ik gooide net op mijn Facebook ook de vraag van, jongens, als jullie nou de droomcast zouden casten voor The Secret History, hè? Wie in welke rol? Nou, dan zie je meteen Stella Bergsma. Die ging hier meteen op aan, jongen. Die was de ene na de andere. En wij hebben hier ook even over nagedacht, hè, Joost?
Ja.
Wij hadden gekozen voor Bunny, een jonge Philip Seymour
Hoffman. Ja, gewoon zo'n beetje te dikke, grozig mannetje.
Amerikaanse, vies Becky.
Beetje zoals hij ook speelt in Talented Mr. Ripley. Of
nee,
zo.
En Boogie Nights.
Ja, zo'n soort figuur, inderdaad, ja.
Wij hadden voor Frances een hele jonge John Malkovich.
Ja, John Malkovich, ja, zoiets, ja.
Omdat je inderdaad niet weet, ook dat zegt ze op een Frances, zegt Richard aan het begin, ik wist niet of hij van de mannen of de vrouwen was. Ja, voor Charles, daar hebben wij een beetje ruzie over. Ik zeg Timothy Chalamet.
Chalamet, jij zegt, ja, ik kan die Timothy Chalamet niet uitstaan. Wat een puist.
Chimero ook, kokhalsen.
Ik dacht meer zo'n Robert Pattinson-achtig iemand.
Ja, dat kan.
Waar ik sinds Tenet een aardige mancrush op heb.
Ja, ik ook. En voor Camilla hadden we Winona Ryder.
Winona Ryder zou inderdaad een goede kunnen
jongen,
zijn. Of misschien, je stelt je toch een soort van muizig meisje voor op een of andere manier.
Ja, maar wel, ze moet wel fascinerend en aantrekkelijk.
Ja,
nou, Anna Taylor-Joy, die in The Queen's Gambit.
Ja, maar nee, dat deed voor mij niet helemaal.
Kan Joost, dat is oké.
Ja, ik zeg het gewoon. Ik kan alleen maar eerlijk zijn, Ellen.
Julian, wie zou je voor Julian kiezen, de leraar?
Ja, ik denk dus aan iemand, weet je, zo'n wijze oude slang. Een soort van Jeremy Irons, dacht ik heel erg.
Ja, mee eens.
Ik bedoel, ze hebben ook beetje in die categorie inderdaad. Jude Law zou te knap zijn, denk ik.
Oh.
Maar wel een beetje zo'n docent met flair. Met een natuurlijke
fluïantie. Maar ook een coolte.
Ja.
Een coolte. Nou ja, en Richard, ik zeg Paul Dano.
Paul Dano vind ik heel
jonge Paul Dano. Ja, zou ik gewoon. Hey, hierover trouwens, want dit is natuurlijk een wereldberoemd boek. Het heeft miljoenen verkocht. Het grappige was ook, toen het manuscript al een beetje rondcirculeerde, is er een biedingsoorlog ontstaan. Een van de eerste biedingsoorlogen bij Amerikaanse uitgeverijen. En Knopf heeft uiteindelijk, volgens mij voor, ik weet niet eens wat het bedrag was, maar het was ridiculous. Ze hoefde nooit meer te werken. Maar stel je voor, je bent Donna Tartt, hè? Je debuteert. Ze was nog net 28 toen dit boek uitkwam. Ze heeft er ook naar eigen zeggen 9 jaar aan geschreven, dagelijks aan gewerkt.
Mag ik dan alvast één ding zeggen, want dat wil ik even gezegd hebben voor de lezers thuis.
Oh.
Ze werkte er dus al aan dat ze op de universiteit zat, op dat Bennington College waar ik het eerder af had.
Mm-hmm.
Als je daar meer over wil lezen, moet je even zoeken. Googlen Oral History of Bennington College.
En
dan kom je bij een artikel in de Esquire 2019. En dat is een geweldig artikel. Dat is een interview met eigenlijk die hele generatie van Donna Tartt, Bret Easton Ellis, ook Jonathan Lethem. Allemaal mensen die op dat moment samen, dus eind jaren 80, samen op Bennington zaten. Zaten allemaal erfgenamen bij, allemaal kinderen van muziekproducenten. En die zaten daar gewoon op zo'n hele dure universiteit boeken te lezen en coke te snuiven. En het is heel grappig hoe dat ging. Donna Tartt werd echt door iedereen gezien als de meest begaafde student van
genie.
Allemaal. En toen opeens was daar Bret Easton Ellis. Dat was haar beste vriend. Het boek is ook aan hem opgedragen. Die toen op zijn 22e.
Hij was een smurf nog.
Debuteerde met Less Than Zero. En opeens gewoon wereldberoemd werd. En wordt heel mooi beschreven hoe al die studenten daarop reageerden. Maar het is echt gewoon een soort van het echte verhaal van dit boek. Even googlen. Maar terug naar jou, Ellen.
Ja, wat doet het met je als je op je 28ste binnen bent? Ook helemaal gelauwerd. Dan heb je ook trouwens de enorme drempel voor je tweede roman. Dan ga je 1 keer in de 10 jaar een roman schrijven. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ik heb haar andere boeken niet gelezen uit angst.
Ja.
Dat zou tegenvallen. Ik durf het gewoon niet.
Ik heb precies hetzelfde inderdaad. Dat je denkt, ook als je dit, kijk, op een bepaalde manier, dit boek wordt ook gedragen. Ja, ze schrijft ook heel mooi hoor. Dat boek wordt wel echt gedragen ook door het onderwerp en de locatie en de setting en noem maar op. En dan die andere boeken zijn veel meer... Dat boek daarna ging over The Little Boy.
Little Friend gaat over een meisje wiens broertje wordt gedood. Ja. En zij met de dader een bijzonder vreemde band krijgt.
Ja.
De Cold Finch gaat over het puttetje, een bomaanslag en iemand die zijn moeder verliest.
Ja, sprak me minder aan. Dus op een bepaalde manier, ook om dit boek in stand te houden, lees ik die boeken dan liever niet.
Nee, nee.
Terwijl ze wel van het vorige boek de Pulitzer heeft gewonnen.
Ja,
maar zeker. Wel heel veel hele negatieve recensies ook.
Ja, ja. Heb jij haar wel eens ontmoet?
Ik heb er één keer ontmoet.
Vertel eens even aan mama daarover,
Ik moet een beetje, dat ik niet te veel name drop ben. Nee, ik heb een keer ontmoet, jaren geleden, bij Literatuurfest in de Rode Hoed was dat. En dat werd door de mensen van Das Mag en Tim de Gier en Ernst-Jan Fout werd dat georganiseerd. En wie ook te gast was David Sedaris avond.
Yeah,
de hele beroemde memoirist. En super
korte verhalenschrijver.
Korte verhalenschrijver. En ik was toen van tevoren, niet in de kleedkamer, maar zeg maar in de ontvangstruimte. En heb ik een tijdje met hem aan praten. Ik vond het heel aardig. En toen op een gegeven moment, en dit is dus Donna Tartt, hè, die dus echt miljoenen boeken heeft verkocht.
Ja, een van de beroemdste schrijvers.
En toen op een gegeven moment zei ze echt, oh mijn god, komt David Sedaris ook? En toen bleek ze dus helemaal fangirl te zijn van David Sedaris. Ging ze echt zo aan toe van, oh ja, David, ik wil graag zeggen, ik ben heel erg fan van je
verhalen. Helemaal starstruck.
Oh, wat? En David Sedaris is echt zo van, all right. Weet je wel, die vond het prima. Jij hebt er ook ontmoet, toch?
Ja, jaren later, een kennis van mij ging haar interviewen in het ambassadehotel en die wist hoe dol ik was op dit boek, dus ik mocht even mee om mijn handjes schudden en het is natuurlijk leuk, was, ik kon ook niks meer, weet je wel. Ik plaste in mijn broek, werd spontaan ongesteld, ik schudde haar hand, ze was een dwerg, dus weet je wel, ja, een soort keizerspinguïn. Een beetje
van Michael Jackson ziet ze eruit, beetje met dat haar en heeft ze een beetje zo'n prinsessenjasje aan.
Ja, nou ja, zo zag ze dat. Het was heel Amerikaans. Ze lachte om alles naar zuidelijke tongval. Maar ja, ik had altijd zo'n gedroomd gesprek wat ik niet kon voeren. Omdat ik aan alle kanten het spoot eruit.
Moeilijk is altijd.
Ja, toen heb ik mezelf maar gewoon even. Ik heb even euthanasie overwogen, maar dat toch maar niet gedaan. Dus toen ging ik zielig naar huis. Wat vinden wij uiteindelijk van dit boek? Want weet je, Joost, we hebben natuurlijk, lieve luisteraar, al een behoorlijke spoiler weggegeven. Door te zeggen dat we dit boek zo vaak hebben herlezen. Wat vinden we uiteindelijk als eindoordeel? Ja, we zullen het ook moeten gaan becijferen.
Nou, jij hebt hetzelfde als ik. Denk ik dat je aan de lopende band op mensen wordt gevraagd van, weet je nog iets om te lezen? Heb je nog een tip voor me? En wat ik eigenlijk bij zeker iedereen onder de 40 altijd zeg, heb je Secret History gelezen? En als ze dan nee zeggen, zeg ik, ga
lees
maar
Secret History.
Ja, dat is echt zo'n boek. Ik heb het aan heel veel mensen cadeau gedaan door de jaren heen. Ik heb nog nooit gehad dat ik niet te horen kreeg van, wauw, wat een heerlijk boek.
Ja, ja.
Als je bij een cijfer aankomt, ik bedoel, ik ga het geen 10 geven, want dat is ook zoiets geks.
Die is voor middelmarch.
Ja, maar gewoon, het is gewoon een all-time favorite.
Ik ga het een cijfer geven.
Oh, ga je het wel een cijfer geven?
Ja, 9,5.
Ja, nou oké, dan geef je ook een 9,5.
Ja,
dus jij geeft een 9,5 en ik geef, wat is het dan gemiddeld?
Ja, liefje. Een hoog cijfer.
Een hoog cijfer, ja. Oké, jongens, dit was het voor vandaag.
Dank voor het luisteren. Lieve mensen, stuur je vragen in en reageer
naar
onze
boekfm@dasmag.nl.
Reageer op onze madelon.
Ja.
En lieve mensen.
Zijn we hier met Bob volgende keer. Wie weet.
Theo Volente. Ja, misschien heeft hij wel echt corona. Dat kan natuurlijk ook, hè.
Nou, gewoon, hè. Je weet het niet. Je weet niet waar hij allemaal geweest is, die jongen. Je weet niet wat hij heeft gedaan. Je weet niet bij wie hij in de buurt is geweest.
Zeg Joost.
Dat is één groot vraagteken. Dat
is
we kennen hem.
Ik vind het erg goed. Ja, maar als ik nu zou zeggen dat ik dit homofoob van je vind, ben ik weer homofoob.
Nou goed, zullen we stoppen?
Ja, dankjewel. Hi, Thij. Blijf gezond. Tot de volgende keer.